Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Zoon in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Beveel mijn geest in uw handen, gij God der waarheid, gij o Heer, verloste mij. Wij willen zingen van Psalm 31, het vierde vers, 31 vers 4. Wij belijden ons geloof vanavond middels de woorden van artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarna wij zingen van Psalm 116, het vijfde vers. 116, vers 5. Gij hebt, o Heer, in het dodelijk tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart al, dus wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood door een zeer volkomen liefde, en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Amen. De schriftlezing vindt u in Lucas 23, de versen 44 tot en met 56. Lucas 23, vers 44 tot en met 56. En het was omtrent de zesde uur en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor. En Jezus, roepende met grote stem, zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman overhonderd zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zei: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die saamgekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. En als een bekende stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan en zie, een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel. Van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij het zelf afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad en legde het in een graf in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding. En de Sabbat kwam aan en ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En weergekeerd zijnde bereidden zij specerijen en zalven, en op de Sabbat rusten zij naar het gebod. Amen. Hier eindigt onze schriftlezing. En wij willen voortgaan met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. En wij doen dat aan de hand van zondag 16. De vragen en antwoorden 40 tot en met 42. Zondag 16, vraag 40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Antwoord: daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Vraag 41. Waarom is hij begraven geworden? Antwoord: om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Vraag 42. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Antwoord: onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Tot zover. Wij willen u samen de Heer om zijn onmisbare zegen bidden. Laat ons bidden. Eeuwig volzalig Heere, wij komen tot u in het gebed als uw gemeente, waar u ons voor de tweede maal hebt samengebracht, waar vanmorgen en als een rijkdom uw woord mocht uitgaan. Hebt gij uw gemeente voor de tweede maal samengeroepen, opdat wij andermaal naar uw woord zouden horen. Wat een zegen, Heer. Geef dat wij het als goedertieren heden van u mogen ervaren op een moment als dit. Dat gij ons de gelegenheid geeft om in een verwarmd kerkgebouw, als uw gemeente, wij met onze kinderen en kleinkinderen samen te zijn, rondom een geopend woord. U bent ons tegemoet getreden met uw groet. Genade zij u en vrede. Heere, dat het ons klein zal maken. Zoveel bemoeienis van uw kant. Geef ons ook een blik naar binnen. Opdat we zullen zien wie wij zijn. En het wonder voor ons des te groter zal zijn en blijven. Dat u niet ophoudt om uw bemoeienissen met ons voort te zetten. En u komt u ons vanavond te nodigen aan de voet van het kruis. En u hopen en bidden wij, lieve heren, dat er niemand zal blijken achtergebleven te zijn. Daar hebben er velen rondom het kruis gestaan. De grootste vijanden stonden het dichtste bij. En uw beste vrienden stonden het verst verwijderd. En zo kan het ook vanavond zijn. Maar we hebben gelezen dat degene die de leiding had bij de kruisiging tot bekering en inkeer mocht komen en mocht belijden dat u de Zoon van God was. En Heere, we komen u bidden of dat wonder ook vanavond in ons midden verheerlijk zou mogen worden, dat zij die in geestelijke zin met gebalde vuisten naar de hemel staan, vanavond op hun borsten mogen slaan en zich mogen verootmoedigen voor u, om genade te ontvangen ter bekwamer tijd. En wil hem die van ver staan naderbij brengen, opdat ze de schoonheid van hun kruiskoning mogen aanschouwen. En zij mogen delen in allerlei vertroostingen die uit zijn wonden vloeien. Dat bidden wij u voor jong en oud, voor klein en groot. Dat bidden wij u voor de zieken die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon. Voor de bejaarden die met ons meeluisteren. Voor hen die op een later tijdstip de prediking mogen horen. Wij allen hebben nodig bediend te worden uit dat hemelse heiligdom, om door het gescheurde voorhangsel heen bij u, o Heere Jezus Christus, verzoening te ontvangen. Wij bidden u voor allen die het moeilijk hebben. De zieken, u kent ze bij name. Wij willen Bert Benschop aan u bevelen. Naar omstandigheden mag het enigszins gaan, maar Heer, u kent alle zorgen die er leven. En we mogen hem en al de zijnen van harte aan u bevelen. Gedenk hem naar lichaam en ziel beide. Daar mag ook dankbaarheid zijn, waar mevrouw van der Boogaard weer uit het ziekenhuis naar huis mocht terugkeren. En zij mag het naar omstandigheden goed maken. Dank, Heere. Ook in dit hebt u betoond dat u geen lust hebt in haar dood, maar in haar leven. Geef dat zij met deze weldaden zal mogen eindigen in u, o gezegende weldoener. Grote vreugde mag er zijn bij het gezinnetje Snoep, waar gij weer kinderzegen hebt willen schenken, waar een gezonde dochter ter wereld mocht komen. Dank, Heere, dat u het wel gemaakt hebt. En wij mogen dit gezin, moeder, vader en kinderen, aan u bevelen. Gedenk aan uw verbond en doe ze delen in de eeuwige zegeningen van dat verbond, waarvan gij, o Heer Jezus Christus, hoofd zijt en middelaar. Wij bidden zo om uw zegen. Wil voorspoediglijk rijden op het woord uw waarheid. Dat woord dat we als een schat mogen bezitten. We mogen ook onze gave geven voor de verbreiding van dat woord. We willen alle stichtingen die zich daarmee bezighouden van harte aan u bevelen. Omdat dat woord overal in ons land en daarbuiten een weg zal vinden naar mensen toe. Opdat ze ter hand mogen nemen en zo in de zegen van uw getuigenis mogen delen. Heer, we leggen het alles aan de troon van uw genade. Wil onze dank aanvaarden, onze zonden vergeven, om Christus wil. Amen. We maken nu bekend dat aanstaande zaterdag om 8:30 er gebedskring zal zijn in de consistorie van de Augustijnenkerk. Zaterdag 31 januari. En vanaf volgende week zal de gemeente van Christelijk Gereformeerd Centrum gebruik gaan maken van zowel de Pauluskerk als de Augustijnenkerk. Wij zullen elkaar niet in de wielen rijden. Als wij in de Augustijnenkerk zijn, maken zij gebruik van de Pauluskerk. En als wij in de Pauluskerk zijn, maken zij gebruik van de Augustijnenkerk. Ik wil u echter dringend verzoeken om het kerkgebouw wel netjes achter te laten. Ik vind het erg dat ik dat moet zeggen, maar er ligt nogal eens wat snoep enzovoort en papier op de grond en op de zittingen. Ik hoop dat u er rekening mee zult houden dat wanneer de christelijk gereformeerden gebruik maken van ons kerkgebouw, zij niet in een, ik wou zwijnenstal zeggen, maar dat is natuurlijk wel erg overdreven. Maar goed, u begrijpt wat ik bedoel, terechtkomen. Ik maak ook de collecte bekend. Gehandicaptenwerk is de eerste collecte bestemd voor de diaconie. En de tweede collecte is bestemd voor de trouwbijbels en het Nederlands Bijbelgenootschap. En aan de uitgang zal de collecte bestemd zijn voor de kerkvoogdij. De Heere zegene u en uw gaven. Zingen wij nu ter inleiding op de prediking van Psalm 69, vers 2... 3 en 13, Psalm 69, het tweede vers, men telt veleer de haren van mijn hoofd, het derde vers, beschaam door mij de stille hopen niet, en vers 13, dat zal de Heer veel aangenamer zijn. 2, 3 en 13 van Psalm 69. Geliefde gemeente, wij hebben 2 weken geleden bij de behandeling van zondag 15 samen gestaan aan de voet van het kruis. Weten we het nog? Jong en oud werd in de preek als het ware het hoofd opgeheven om te zien op de gekruisigde zaligmaker. En de Heere weet of dat ook daadwerkelijk gebeurd is. Of we hem gezien hebben die wij doorstoken hebben, zegt de schrift. God weet het. En zelf weten we het ook. Want het met de ogen van het geloof zien op de gekruisigde zaligmaker gemeent maakt zoveel los hier van binnen. Dat zijn bitter lijden en sterven het verdere van mijn leven gaat bepalen. De liefde van deze gekruisigde zaligmaker is zo groot en is zo allesomvattend dat apostel Paulus zegt, die deze Jezus haatte met een volkomen haat, dat deze Paulus, nadat hij op de gekruisigde zaligmaker Jezus Christus door Gods genade had gezien. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat wil niet zeggen dat er niet veel meer over de Heer Jezus te zeggen zou zijn dan alleen over zijn kruislijden, ja zeker. Want over de Heer Jezus raak je nooit uitgedacht en raak je ook nooit uitgepreekt. Maar dit weet ik wel. En ik hoop dat we het allemaal zullen weten of aan de weet zullen komen door Gods genade. Het bitter kruislijden van de Heer Jezus Christus bepaalt het geloofsleven van zijn kerk. En als dat niet zo is, dan hebben we onszelf ernstig te onderzoeken of wij wel in het geloof zijn, zoals de apostel dat zegt. Want de onuitsprekelijke liefde van God in Christus Jezus geopenbaard, met name in zijn bitter kruislijden en sterven, is als het zuur deesem dat het hele deeg doortrekt. De gemeente, hoe confronterend is dit kruis ook. Want de prediking van het evangelie, jong en oud, plaatst ons oog in oog met de gekruisigde Christus. Plaatst ons oog in oog met hem, die in u en mijn schande hangt. Een vloek geworden zijnde, zegt apostel Paulus, voor ons. En de prediking van de gekruisigde Christus komt zo direct op ons toe, dat niemand, maar dan ook niemand, daaromheen kan. En vandaar, gemeente, dat mij er alles aan gelegen is vanavond. En zo heb ik dat ook in de voorbereiding voorgesteld. Dat er mij alles aan gelegen is vanavond. Om u mee te nemen naar Golgotha. Ook de kleine kinderen. Want jongens en meisjes, ook voor jullie heeft er bloed gevloeid op de kruisheuvel Golgotha. Want evenals de volwassenen er zijn ook de kinderen in het verbond Gods opgenomen. En dat verbond Gods is doordrenkt in het bloed van de middelaar van het verbond. Had dit kruis op Golgotha niet gestaan, er zou geen verbond geweest zijn. Er zou geen gemeente geweest zijn. Er zou geen prediking geweest zijn. Er zouden geen dienaren van Christus geweest zijn, die uit de grond van hun hart gedreven door de geest van Christus smeken, laat u met God verzoenen. En in dat licht, gemeente, hebben wij naar de prediking te luisteren. Wat een zegen. En dan moet je maar eens over nadenken. Wat een zegen is het. Dat God ons bij het sterven van zijn eigen lieve zoon roept. Jongens en meisjes, als er iemand gaat sterven. En weet je wie daarbij zijn? Dat zijn degenen die het naast bij de stervende staan. En daar is de vrouw of de man bij. Of vader of moeder. Of broertjes of zusjes. Kortom, de naast betrokkenen. Om getuige te zijn van het afscheid van een dierbaar. En er zijn velen onder ons die daar weet van hebben. Maar nu gaat God zelf, waar het sterven van zijn zoon betreft, en niet de naaste erbij roepen, maar vijand. Ik heb het in mijn gebed verwoord. De grootste vijanden stonden het dichtst bij. Zij die zelf verantwoordelijk waren voor de dood van Christus. Zij die hem aan het vloekhout hadden geslagen. Stonden bij wijze van spreken onder het kruis waar het druppelde van het bloed. En u wil de Heere u, jou en mij bij dat kruis hebben. Waarom? Omdat alleen daar de verzoening te ontvangen is. Buiten de kracht van Jezus bloed zijn we allemaal gemeente verloren. Willen we dat goed bedenken? Dus hebben we er dan belang bij of hebben we er dan geen belang bij? Om in de kracht van Jezus bloed te delen. En daarom, wij willen u vanavond met Gods hulp en onder beding van zijn genade brengen in dat binnenste heiligdom. Waar de Heere Jezus Christus de geest gaat geven. Want hij heeft zich, zo zegt de catechismus, tot in de dood willen vernederen. En u betrekt deze God ons vanavond in dat lijden en in dat sterven. Op het moment dat de levensgeesten van Christus gaan wijken. Wij zijn nu in een fase beland dat hij het zal zeggen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nog even. En hij zal de laatste snik geven. Heren, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Nog even. En de levensvorst sterft. Hoort. Hij spreekt. En wij hoeven onze oren niet eens te luisteren, te leggen. Om het laatste woord wat hij zegt op te vangen. En nee, met een grote en met een krachtige stem zegt hij het. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij het hoofd buigende gaf de geest. Zo heeft hij zich vernederd tot in de dood. Dat is wat hier gebeurt. Hij bukt geheel vrijwillig onder het oordeel van de dood. Het sterven overkwam hem niet. Nee, hij wilde sterven. Uw doen is rein. Zo geeft hij zich geheel en al over. Uw vonnis, gans rechtvaardig. En in heilige eerbied vragen wij ons nu af met de opsteller van de Heidelberger Catechismus. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En er is het antwoord daarom. Dat vanwege de gerechtigheid en waar het Gods niet anders voor onze zonde betaald kon worden. Dan door de dood van de Zoon van God. Gemeente, wat hier voor ons ligt. In deze belijdenis der vaderen. Die wij van harte onderschrijven. Wat hier beschreven wordt, grijpt zo diep in, dat woorden van mensen tekort schieten om de diepten die zich hierin ontsluiten te ver worden. Lieve jeugd, ik zal heel eenvoudig proberen te preken vandaag. Om toch vooral ook te laten horen en te laten zien dat hier iemand sterft die jullie zaligheid bedoelt. Omdat zo het hart verbroken zou mogen worden. En er plaats gemaakt zou worden door de Heilige Geest. Voor Christus en zijn zaligmakend werk. Want, jonge mensen, hier sterft geen oude afgeleefde man. Maar hier sterft een jonge, energieke kerel van 33 jaar jong. Nou, als je 33 jaar bent, dan weet je wel, dan sta je nog volop in het leven. Dan kun je nog alles aan. En je hebt er ook alles voor over, om toch vooral in dat leven te blijven staan. Maar hier is er één die op 33-jarige leeftijd, in de kracht van zijn leven, de dood verkiest boven het leven. En dat niet voor zichzelf, maar om zichzelf, zo belijden wij hier met de opstellers van de Heidelberger Catechismus, om zichzelf in de dood te vernederen. En waarom? Wat dreef hem nou toch om op 33-jarige leeftijd zich op zo'n vreselijke wijze aan zijn levenseinde te laten brengen? Wat heeft hem gedreven? Zijn liefde tot zijn hemelse Vader en zijn liefde tot verloren zondaar. Dat zijn de twee oorzaken. Deze Jezus heeft zoveel liefde tot zijn hemelse Vader gehad, dat hij dat menselijk geslacht, dat gevallen was in de zonde, terecht wilde brengen door de prijs van zijn dierbaar bloed. En hij stortte dat bloed voor oude zondaren en voor jonge zondaren. Dat is het grote doel geweest van zijn komst naar deze wereld. Hij heeft zijn leven, zoals hij heeft zelf getuigd, gegeven tot een losprijs voor velen. En vandaar dat ik u bid als gezant van Christus wegen, om zo te luisteren naar dit evangeliewoord. Het kan niet zo zijn en het mag niet zo zijn dat er ook maar iemand zou zijn vanavond in de kerk die zich niet aangesproken weet, of die zou durven beweren dat hij of zij er geen belang bij heeft bij deze boodschap. Want hier onder de bediening van het woord vallen eeuwigheidsbeslissingen, gemeente. En zo te luisteren moet de snaren van onze ziel doen trillen. En daarom, al die jongeren die wellicht zich nog zo aangetrokken weten tot deze wereld, wat dat dan ook mogen zijn, je weet zelf wel waar je hart naar uitgaat. Al die jongeren, wie hart nog boordevol is van ijdelheid. En ijdelheid wil letterlijk zeggen leegheid. Als je hart nog boordevol is van de leegheid van deze wereld, waar je uiteindelijk toch een kater aan overhoudt, vroeg of laat, hoe dan ook. Jullie wordt een uitnemender weg gepredikt. Jullie wordt het behoud gepredikt. In deze gekruiste en opgestane zaligmaker Jezus Christus. En geloof mij, en dat is een stuk geloofspraktijk, dat wat er in Jezus aan te treffen is, kan de hele wereld je niet bieden. Ach, er zijn voorbeelden te over. Er zijn vele rijken op deze wereld, schatrijken. Maar er is er geen één daadwerkelijk gelukkig vanwege zijn rijkdom. Het geluk, het ware geluk, ligt niet in geld. Het ware geluk ligt in een persoon. Het ware geluk ligt in hem, die om je eeuwig gelukkig te maken, zichzelf aan de diepten van het ongeluk prijsgaf. Wat een ontzagwekkend sterven is dat toch geweest van deze zaligmaker. Opdat wij, en nu kijk ik naar de kinderen van de Heer, opdat wij alle schade en drek zouden leren achten, zoals Paulus dat zegt, om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Huis, zaak, aandelen, auto, sieraden, noem maar op, te bezitten als niets bezittende. Maar deze zaligmaker te mogen bezitten als het allerhoogst en eeuwig goed. Johannes, een van de discipelen van Jezus, heeft daar ook van geweten. Als hij aan het begin van het evangelie dat hij geschreven heeft zegt: en uit zijn volheid hebben wij ook ontvangen genade voor genade. Dat wil zeggen dat de ene genade zich heeft opgestapeld na de andere genade, tot in het eeuwige leven. Dat zegt Jezus toch zelf ook. Wie in mij gelooft zal leven, ook al ware hij gestorven. Dat is toch wat. Of ik nou vroeg sterf of laat sterf, ik weet, mijn verlosser leeft. De dichter van Psalm 23 zegt: al ging ik ook in het dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. En daarom, en dan kijk ik weer naar mijn lieve jongeren, ik zou je één ding willen zeggen: overal waar de Heer Jezus niet bij kan zijn en wil zijn, wil daar. Meente, dan mogen we ons ook gelukkig prijzen. Dat er nog een categorie jeugd in de gemeente is, en die is voorwaar niet klein, die met deze dingen intensief bezig mag zijn. Ik zou u wel willen uitnodigen om eens een keer op de catechisatie te komen, om te zien en te horen hoe ook onze jongeren zich betrokken mogen weten bij dat evangelie van de gekruisigde en de opgestane zaligmaker. Opdat ook zo bij onze jongeren die hongeren en dorst naar de gerechtigheid van Christus gestalte zal krijgen. En ook zij zich in hun jonge leven zouden mogen laven aan de stromen van levend water. Om niet. Want dat is het heerlijke en het rijke van het evangelie van deze Christus. Wie dorst heeft, die komen. En die wil, die nemen. Van het water des levens om niet. Toch heb ik ook een boodschap voor, laat ik maar zeggen, die jongeren die zich naar mijn overtuiging al te zeer laten leiden door de zogenaamde EO-cultuur. Waar je vaak een geloofsbeleving aantreft die, en ik mag dat niet generaliserend zeggen, maar ik zeg het zo, die in het algemeen, helaas, vaak geen diepgang heeft. Hoeveel zijn er niet die met een oppervlakkige godsdienst als dartele herten over alles heen springen. Wij zingen alleen opwekkingsliederen. En de psalmbundel blijft dicht. En dan vanuit het gedachtegoed dat bij een verlost mens geen klaagpsalmen meer horen. Ik zou je nu eens willen vragen. En vanuit de liefde. Het gaat er niet om elkaar eens de les te lezen vanavond. Ik hoop ook niet dat je zo zult luisteren. Het is vanuit de liefde en de bewogenheid van het hart. Vraag je nu eens af. Voor Gods aangezicht. Heb je nu ooit wel eens last gehad van je zonde? Heb je ooit wel eens een klaaglied gezongen? Net als David, de man naar Gods hart, die ook wist verlost te zijn. Die ook wist wat het was, dat zijn zonden waren geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Maar toch naar de harp greep om zijn nood bij God te klagen. Ik vraag het je, ben je ooit wel eens kreupel geweest? Zodat je niet meer kon springen. Ben je ooit wel eens blind geweest? Zodat je begeerde dat God je ogen zou openen. Ben je ooit wel eens blind geweest? Zodat je begeerde dat God je ogen zou openen. Ben je ooit wel eens naakt geweest, zodat je je schaamde voor je bestaan, voor God? Of zijn dat allemaal vreemde klanken voor je? Dan zal ik je uit de schrift eens een gemeente noemen, waar dit soort problemen ook speelt. Tot de gemeente van Laodicea wordt gezegd, gij zegt, dat was hun spreken. Gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen deens gebrek. Maar gij weet niet dat ge zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Maar, en zo wil dit woord vanavond verstaan worden, gemeente. Dan zegt diezelfde Jezus, die hier deze gemeente aan haar schande ontdekt, terwijl ze meende rijk te zijn. Dan is het diezelfde Jezus die zegt, ik raad u dat ge van mij koopt goud, opdat ge rijk moogt worden, en witte klederen, opdat ge bekleed moogt worden, en zalf uw ogen met ogen zalf, opdat ge zien moogt. Kijk, weet je wat er dan gebeurt? Dan reikt de Heere Jezus bij wijze van spreken middels deze vraag en dit antwoord van de Heidelberger Catechismus het medicijn aan voor ook jullie leef. Want deze vraag komt tot een ieder van ons. Waarom heeft Christus zich tot de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde betaald kon worden dan door de dood van de Zoon van God. En dan wil ik met name die woordjes onze zonde eerst onderstrepen. Want waar dat gezien gaat worden, want daar gaat het hier over, dat mijn zonde, en dan blijf ik helemaal bij mezelf, dat mijn zonde de dood van Christus hebben nodig gemaakt. Dat Gods eigen Zoon moest sterven voor mij en een ieder luister voor zichzelf. Dan is het dus mijn schuld, gemeente, dat dit bitter kruis lijden op deze zaligmaker is gelegd. Dat Gods gerechtigheid en waarheid dat geëist hebben vanwege mijn zonde. Oh, en dan kunt u toch wel begrijpen, dan kan jij ook begrijpen, dat we daar niet luchthartig overheen kunnen stappen. En dat niet in de eerste plaats omdat ik het zo erg vind, maar omdat ik er de oorzaak van ben, dat Gods gerechtigheid en Gods waarheid, die heilige eigenschappen van de Heere,
zo door mijn bestaan bezoedeld zijn geworden dat er geen andere weg tot behoud is dan door het bitter lijden en sterven van zijn eigen kind. En daarom begrijp je wel dat het kruis u en mij en jou op onze plaats zet. De dood van Christus aan het kruis peilt de afgrijzelijke diepte van ons verloren bestaan. Hier zien wij wat Gods gerechtigheid eist. De dood van zijn eigen zoon. Het avondmaalsformulier zegt: eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij deze bezocht aan zijn lieve zoon. Daarom dus die vernedering tot in de dood toe. Met minder kon het niet toe en met minder mocht het niet toe. Gerechtigheid en waarheid van God eisten dat een andere weg om zondaren te verlossen was er niet. De levensvorst moet sterven om dode zondaren levend te maken en om ze op grond van zijn plaatsvervangend sterven het eeuwige leven te kunnen geven. Vandaar dat de kennis van de Heer Jezus Christus zo noodzakelijk is om zalig te worden en om zalig te blijven. Immers, de Heere had het gesproken. En dat was waarheid. En dat was gerechtigheid. De ziel die zondigt, die zal sterven. God had op het zondige de doodstraf gesteld. Tot Adam gesproken, er wordt ook aan gerefereerd in deze zondag. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Dat woord was waarheid en rechtvaardig, ook in haar veroordelende zin. En ja, dan vindt er iets plaats buiten u en buiten mijn gemeente dat nooit te verstaan is. Het heeft namelijk de drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest behaagd om het verlossingsplan zoals zich dat hier aandient in de bittere dood van Christus, het verlossingsplan zo te maken, opdat zo aan Gods waarheid en opdat zo aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan zou worden. En daartoe hebben de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zich aan elkaar verplicht om dat te doen. En daarom was de dood van Christus alles noodzakelijks. Daarom heeft hij zich laten vernederen tot in de dood. Hier raak ik nooit over uitgedacht. Deze diepten zijn niet te peilen. Ik vond het zo heerlijk verwoord in artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Want daar staat precies wat onze vaderen hier in deze belijdenis hebben bedoeld. Zo heeft God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon. Als hij onze zonden op hem gelegd heeft. En dan staat er en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons. Die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Voor ons geven dus een zoon in de dood door een zeer volkomen liefde. Ik spreek alleen maar de belijdenisgeschriften na. Gemeente, kun je nu begrijpen dat er een categorie mensen is die niets van die belijdenisgeschriften willen weten? Kun je dat nou begrijpen? Als je zulke heerlijke woorden mag lezen, weet je wat ik ermee doe, gemeente? Ik druk ze aan mijn hart als een gouden kleinoot. En ik zeg: Heere, daar alleen kan ik mee leven. En daar alleen kan ik mee sterven. Omdat u uw gerechtigheid op uw zoon gelegd heeft. Omdat u uw gramschap op hem hebt uitgestort. En mij uw goedheid en trouw en barmhartigheid wilde bewijzen. Ik die de verdoemenis waardig. Dat belijden van hart. Niets er vanaf. Vanwege die volmaakte liefde staat er. Volmaakte liefde, volmaakte waarheid, volmaakte gerechtigheid. En uit die volheid nu krijgen we volmaakte genade. Ja, volmaakte genade. Want alles wat van God is, is volmaakt, gemeente. Ik heb wel eens horen zeggen: een vingerhoed is vol, dat is zo'n dingetje. En een emmer is vol, dat is 10 liter. Maar weet je wat de Bijbel zegt? De rivier Gods is vol water. Niet een emmer, niet een vingerhoed, maar de rivier. Want hier openen zich toch de stromen van Gods genade. Ze ontspringen op Golgotha. Daar is een fontein geopend, zegt het getuigenis. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Opdat wij zouden zwemmen. In de liefde Gods. Waarom is die begraven? Vraag 41. Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven is. Ursinus zegt, het is een schatboek. De begrafenis van Jezus Christus laat zien dat Jezus werkelijk gestorven is. Want alleen de doden, zegt Ursinus, worden begraven. Ik heb u Lucas 23 gelezen, omdat de schrift heel duidelijk natuurlijk laat zien dat de Heer Jezus is gestorven. Allereerst geeft de geest zelf getuigenis dat hij gestorven is. Jezus gaf de geest, waarmee gezegd wil zijn dat hij stierf. En vervolgens lezen wij hoe de soldaten zijn zijde doorsteken met een speer, waarna er bloed en water uitkomt, ook alweer een bewijs dat hij gestorven is. Maar ook na zijn sterven heeft de Heer Jezus Christus zich laten behandelen door zijn kinderen. Dan komen daar Jozef van Arimathea en Nicodemus. En met toestemming halen zij het dode lichaam van Jezus van het kruis. Ze hebben hem werkelijk in hun handen gehad. Ze hebben hem eigenhandig van het kruis gehaald. En in het evangelie naar de beschrijving van Johannes lezen we hoe Nicodemus hem eigenhandig heeft gebalsemd met mirre en aloë. En vervolgens hebben ze hem in linnen gewikkeld en gelegd in een nieuw graf waarin nog nooit iemand gelegen had. Opdat, zegt Ursinus, zijn kinderen het zouden weten dat hij werkelijk dood is geweest. Dus daarom is hij begraven. Opdat we met des te meer zekerheid zouden geloven dat wij door hem van de dood verlost zijn. En toch heeft die begrafenis nog meer in. Ook al zou je dit zo op het eerste gezicht uit dit antwoord die kunnen afleiden. Het is ook een beetje jammer dat er niet meer over gezegd wordt, moet ik echt zeggen. Want in de toelichting in het schatboek van Ursinus over deze zondag wordt daar namelijk wel over gesproken. Waarover? Wel dat door zijn begrafenis hij de begrafenis van de gelovigen heeft geheiligd. Ursinus heeft ook nog een zogenaamde kleine catechismus geschreven. En daarin staat, om te bewijzen dat hij waarlijk gestorven was, is hij begraven. En opdat hij onze graven gelijk zou maken aan het zijne, namelijk rustplaatsen voor onze lichaam. De graven, zegt Ursinus, zijn geen graven, maar voor Gods kinderen zijn het slaapkamers waar zij zullen rusten tot de zalige dag der opstanding. Net zo goed als Paulus kan zeggen, dood waar is uw prikkel, kunnen wij met het oog op de Heer Jezus Christus die begraven is en opgestaan zeggen, graf, waar is uw prikkel? Vandaar dat apostel Paulus ook zo mooi spreekt over het begraven als het zaaien van een korrel in de aarde. Een lichaam, zegt hij, dat gezaaid wordt in oneer en verderfelijkheid, opdat het aan de ontbinding zal worden prijsgegeven, zal straks in die zalige dag ter opstanding worden opgewekt in onverderfelijkheid en heerlijkheid. Vandaar, en dat begrijpt u met mij, dat deze prachtige Bijbelse gedachte het begraven van een christen maakt tot een heilig moeten. Ieder kind van God wil naar mijn overtuiging de heiland volgen, ook in het graf. Omdat hij, Jezus, met zijn begrafenis, mijn begrafenis, heeft geheiligd. En daarom mag er ook geen crematie plaatsvinden in de christelijke gemeente. Ik weet wel, dat is haast overbodig om dat hier te zeggen. Dat is de bekende weg, preek. En toch, deze week had ik een vergadering met predikanten. En daar kwam ook aan de orde begraven of cremeren. Maar er waren toch verschillende predikanten bij die een lans braken voor de crematie. Dus we moeten ook zeggen, wat dat betreft, is helaas in de christelijke gemeente het begraven niet vanzelfsprekend meer. Dat wordt aan mij wel eens gevraagd, dominee, mag ik naar een crematieplechtigheid toe? Ik zou een antwoord kunnen geven, maar ik doe het niet. Ik wil die vraag beantwoorden met een wedervraag. Kun je een crematieplechtigheid bijwonen met deze vraag en antwoord uit de Heidelberger Catechismus in je achterhoofd? Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarlijk gestorven is en dat hij daardoor het graf voor al de zijnen wilde heiligen. Zo hoorden we zojuist, zegt Terzinus in zijn schatboek. Als Christus nu door zijn begrafenis het graf geheiligd heeft, zou een christen dan, dat is toch iemand die van Christus is, die één met hem is, zou een christen zich dan in een oven laten verbranden? Is de crematieoven geheiligd door Christus? Zullen we dat durven zeggen? Tenslotte, gemeente, indien dan Christus gestorven is, hoe komt het dat ook wij moeten sterven? Dat is ook een vraag die diep ingrijpt. Als Christus dan gestorven is, hoe komt het dat ook wij moeten sterven? Gemeente, jong en oud, dit is de realiteit. Wij moeten sterven. Daar is geen ontkomen aan. Vroeg of laat is daar het moment dat wij heen gaan. En naarmate je ouder wordt, ga je er ook steeds meer over denken. Daar komt een einde aan dit leven. Sprak van de week een collega. Die is 75 jaar. Ik zeg, hoe is dat nou in jouw leven? En toen zei hij dat ook. Ik denk er heel veel aan. En ik ga steeds meer afstand nemen van dit aardse bestel. En daar komt een heimwee. Een heimwee. En ik denk dat dat tekenend is voor een gezond geloofsleven. Als wij altijd maar verlangen om hier te blijven en het nooit op kan, gemeente, dan is er naar mijn overtuiging iets fundamenteels mis. Want het sterven is geen betaling meer voor de zonde, zegt dit antwoord, maar een doorgang tot het eeuwige leven. Het is een afsterven van de zonde. Het is een totaal bevrijd worden van de zonde. Betaald is er al. Al degenen die voor rekening liggen van die dierbare Christus, die hoeven niet meer te vrezen voor het oordeel van God. De dood wil ook helemaal geen straf meer zijn. Die dood is nodig, zo staat er hier, om af te sterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven te ontvangen. Is dat nou niet wat vreemd? Afsterven van de zonde. Als je nu genade mag kennen, dan is de schuld uit Gods boek gedaan. Hij ziet geen van hun zonden aan. En wij begeren de voetstappen van Jezus te drukken. We mogen toch weten van de heiliging van het leven. We mogen toch belijden met Paulus dat Hij ons is gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardiging, tot heiligmaking, tot verlossing. Toch, gemeente, de zonden blijven helaas, ook in het leven van een kind van God, een realiteit. Iedere dag maar weer. Want ook al is het zo dat wij in Christus voor God rechtvaardig zijn, ook al is het zo dat Hij geen van onze zonden meer aanziet, wij zijn niet rechtvaardig. De gerechtigheid wordt ons toegerekend. Johan de Heer heeft eens gezongen, helaas. Ik ben niet als Jezus. Dat ziet een elk aan mij. En ik hoop dat u hem daarin mag verstaan. Want dat is het wat de smart uitmaakt van een kind van God. Wel rechtvaardig voor God in Christus. En toch niet rechtvaardig. Omdat je jezelf er nog zoveel keren tegenkomt. En dan nu te lezen dat de dood een afsterven is van de zon. Dat dat nou de enige mogelijkheid is om van alle zonden bevrijd te worden. Om dan werkelijk in volkomen heiligheid en rechtvaardigheid voor God te leven. En dat tot in alle eeuwigheid. Dan houdt die onzalige fontein op. Dan geen doodslagen meer in je hart. Geen dieverijen meer, geen ontucht meer, geen doodslagen meer. Pas als dat lichaam der zonden en des doods sterft, leggen wij die zonde voor goed en voor eeuwig af, gemeente. En daarom, ik kan me toch voorstellen dat daar een tijd komt in het leven dat wij daarna gaan verlangen. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? Ik zal dan verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. En daarom, voor hen die in de Heere Jezus Christus mogen geloven, is de dood geen muur waar je tenslotte op de pletter loopt. Maar is de dood een poort, zoals dat hier zo mooi staat, een doorgang tot in het eeuwige leven. Dat is de enige troost. Beide in leven en in sterven. En in dat perspectief staat nu die hele catechismus. En dat geldt nou iedere gelovige. Dat geldt de kleingelovige. En dat geldt ook hen die verzekerd mogen zijn. Dat geldt hen die bibberend hun handen op dit getuigenis leggen. En dat zijn zij die zich vast mogen klampen met alle kracht die nu is aan dit getuigenis. Zalig zijn de doden die in de Heer sterven en hun werk volgen hun na. En toch kunnen we zo tegen de dood opzien, nietwaar? Ja. Ik denk vrij veel na over de dood. Dat heeft er van mijn kindse jaren af al ingezeten. De een zal daar meer mee bezig zijn dan de ander. Daar moeten we ons genadeleven ook maar niet aan afmeten. Maar ik mag vooronderstellen dat er velen zijn in het midden van de gemeente, jong en oud, die daarmee bezig zijn in die zin dat je erover denkt. Dat je ook wel eens afvraagt, hoe oud zal ik worden? Zal ik oud worden of niet? En hoe zal dat nou af gaan lopen met mij? Hoe zal ons sterven zijn?
Zal ik plotseling sterven? Of zal ik langzaam sterven? Zal ik bang zijn? Of zal ik me in die zalige geloofsovergave aan de Heere mogen overgeven? Zal ik in volle bewustzijn sterven? En net als Jezus het hoofd mogen buigen en de geest aan de hemelse Vader geven? Of zal ik sterven buiten bewustzijn? Wij weten het niet. Er is niemand die daar een antwoord op kan geven. Eén ding weet ik wel, gemeente. Er zijn maar weinig mensen die in volle bewustzijn sterven. En dat moeten wij ons wel realiseren. De meeste mensen weten niet dat ze sterven. Veelal door allerlei pijnstillers en allerlei andere dingen. Niet meer volledig bij hun positief. Zodat ze soms zomaar heen gaan zonder dat ze het weten. Maar er wordt wel eens gezegd, zalig als we sterven mogen voor en aleer het stervensuur daar is. Als we inderdaad hier mochten sterven aan al het onze, opdat Christus zou leven in mij. En dan is de vraag niet meer hoe ik sterf, dan is de vraag hoe ik leef bepalen voor mijn eeuwige bestemming. Dan ken ik een leven dat met Christus verborgen is in God. Dan ken ik een leven met Hem. Gemeente, dan zal de dood een doorgang zijn tot het eeuwige leven. Die doorgang herinnert ons aan de Jordaan, waarvoor het volk van Israël stond toen ze Canaan binnengingen. U weet, Canaan is een beeld van het hemelse Canaan. En voordat wij daar binnen gaan, gaan we eerst door de Jordaan heen. En dat is een onneembare rivier voor ieder mens. Als die daar zelf op eigen kracht zou door moeten. Maar je ziet hoe God dan zelf een weg baant door die Jordaan heen. En dat daar midden in die Jordaan de ark staat. Dat is de Heer Jezus Christus. En daarom, u die gelooft, u die weet mag hebben van die hartelijke verbondenheid aan de Heer. U die ook stond en staan mag aan de voet van het kruis en het belijden mag, ja waarlijk, deze is Gods Zoon. U die op Hem mag zien als de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Wij hoeven niet te vertwijfelen aan Zijn nabijheid dan wanneer het stervensuur daar is. Hij heeft het hier en nu al gezegd. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En dat woord geldt nu en dat woord geldt straks. En daarom hebben we maar te leven bij de dag. Omdat we vandaag zouden weten wat we aan onze zaligmaker en heiland hebben. Maar nu, gemeente, te bedenken wat het zal zijn om straks zonder de Heere Jezus voor die doodsjordaan te staan. Hem hier niet geacht. Hem hier niet nodig gekregen. Hem hier niet aangegrepen. Hier niet op Hem willen zien. Terwijl in de prediking het hoofd is opgericht, hebben we vanavond gezegd. Opdat we Hem zouden zien zoals Hij ons is gepredikt. Dan zal de rivier niet wijken. En dan zal de ark er niet staan. Daarom. En nou spreek ik gewoon de Heere na. Zoekt de Heere. Terwijl Hij te vinden is. roept hem aan, terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich over u ontfermen. En tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldig geluk. Amen. Wij willen samen zingen van Psalm 85, het vierde vers. 85, vers 4. Laat ons danken en bidden. Heere, wat een zegen om zo in uw huis te zijn. Het is dat de tijd om is. Maar daar zal een tijd komen waar geen amen meer gezegd zal worden. Heere, geef dat wij allen eenmaal in die zaligheid zullen delen. Het kruis is ons voor de ogen geschilderd. Met de Heer Jezus Christus die zich vernederde tot in de dood begraven werd. Om zo het graf van al de zijnen die in hem geloven te heiligen. Opdat het graf niet anders zou zijn dan een doorgang tot het eeuwige leven. Heere, wil het zelf door de kracht van uw geest een plaats geven. Of gegeven hebben in ons aller hart. Wij bidden het u in Jezus' naam.
Amen.
Wij zingen tenslotte van Psalm 99, de versen 3 en 7. 99, het derde vers, looft met hart en stem. Het zevende vers, gij met hen begaan. De gemeente gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heer, de genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.